Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Verderop in dit uur de column van Lam Go. Maarten Houtman en Nico Tiedeman over hun boek Geen Meester, Geen Leerling. En Eveline Beumkes over Wat de Wereld Nodig Heeft, het nieuwe boek van Thich Nhat Hanh. Verder een gesprek met de Burmeese monnik King Zero, die vanuit Thailand zijn strijd tegen de dictatuur in zijn land voortzet. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met boeddhisme in het wereldnieuws. Tijdens zijn recente bezoek aan Japan heeft de Dalai Lama de activisten van de beweging tegen walvisvangst aangespoord om te stoppen met hun activiteiten die in zijn ogen gewelddadig zijn. Met name de Canadese organisatie Sea Shepherd, die actief is in de Japanse wateren, heeft naar eigen zeggen het afgelopen jaar de dood van meer dan 500 walvissen voorkomen. In reactie op het commentaar van de Dalai Lama verklaart de organisatie nooit enig individu lichamelijk leed te hebben berokkend. De Dalai Lama is volgens hen onjuist geïnformeerd over de activiteiten van Sea Shepherd. Een woordvoerder van de organisatie zei: "Wij blijven ingrijpen als het gaat om de illegale slachting van deze vriendelijke boeddha's van de zee." Tijdens een bijeenkomst met meer dan 200 Japanse boeddhistische priesters eerder deze week stelde de Dalai Lama voor dat Japan met zijn sterk ontwikkelde technische kennis in combinatie met zijn boeddhistische traditie boeddhistisch onderlegde wetenschappers zou kunnen voortbrengen. Daartoe zouden boeddhistische beoefenaars de dialoog moeten aangaan met wetenschappers om de raakvlakken tussen boeddhisme en wetenschap te onderzoeken en dan met name op het gebied van meditatie, compassie en neurowetenschap. Afgelopen vrijdag vond een grote viering van Poson Puja Dag plaats in de hoofdstad van de noordelijke provincie van Sri Lanka, Anuradhapura. Nu de oorlog met de Tamils een jaar geleden beëindigd is, wil de Sri Lankaanse overheid het boeddhisme in de noordelijke provincies bevorderen en er werden dan ook meer dan 1 miljoen bezoekers verwacht. In Sri Lanka wordt Poson, dat valt op de dag van volle maan in juni, gevierd om te memoreren dat de Indiase boeddhistische monnik Arahat Mahinda het boeddhisme naar Sri Lanka bracht. Jazzpianist Herbie Hancock lanceerde deze week The Imagine Project. Een nieuw album met wereldmuziek waar onder meer sitarspeelster Anushka Shankar en popzangeres Pink aan meewerkten. Volgens Hancock is de cd een boodschap van vrede door wereldwijde samenwerking. De inmiddels 70-jarige pianist en componist werd voor dit project geïnspireerd door zijn jarenlange boeddhistische beoefening. Alle nummers gaan over leven in het moment. Behalve de cd verschijnt er ook een documentaire over het project die in zoveel mogelijk landen en talen werd opgenomen. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Onlangs verscheen Geen Meester, Geen Leerling. Een verslag in boekvorm van gesprekken die Maarten Houtman en Nico Tiedeman voerden over meditatie. Twee leraren dus, de een in Tao Zen en de ander in traditionele Zen. Met elkaar in dialoog over discipline, het lichaam, het zitten, nogmaals het zitten en de waarde van traditie. Agnes Sommer zocht ze allebei op.
Maarten Houtman van Tao Zen. Ja. Het boek is eigenlijk een gesnoeide weergave van gesprekken die gevoerd zijn tussen 1989 en 1995. Ja. En eigenlijk lijken die gesprekken helemaal niet bedoeld voor lezerspubliek. Waarom zijn ze eigenlijk gepubliceerd?
Omdat we het gevoel hadden dat een heleboel mensen over de meditatie veel te hoge verwachtingen hebben. En ook omdat vanwege die hoge verwachtingen zich veel te veel inspannen.
Ze moeten wat meer relaxed doen.
Ja, eigenlijk zouden ze moeten zien dat ieder mens, onafhankelijk of hij het wil of niet wil, aan meditatie doet. Dus het is iets heel gewoons.
Wat is dan uw definitie van meditatie? Als we dat allemaal zo onbewust aan het doen zijn.
Ja. Dat is dat je probeert elk moment aandacht te geven aan wat zich voordoet. En dat lijkt eenvoudig, maar dat is helemaal niet eenvoudig. Want je merkt al gauw dat je een heleboel vooronderstellingen hebt. En die zitten het in de weg. Als je nou maar niet denkt, nou ja, waren die maar weg. Maar gewoon zegt, nou die zijn er dus. Nu ga ik die dingen volgen gewoon. Dan merk je dat je weer voor hetzelfde komt te staan. Namelijk voortdurend aandacht hebben voor wat zich voordoet. En daar draait het eigenlijk al door om.
Nico Tiedeman. In het voorwoord zet de redacteur u beide tegenover elkaar. Maarten Houtman zou in zijn beoefening en leer zijn eigen weg zijn gegaan. En u koos voor de traditie van Zen bij leraar Gempo. Dat suggereert een soort van tegenstelling of op zijn minst een beetje oneenigheid, hè? Maar niets van dat alles. Ik las hier en daar wat persoonlijke verschillen. Maar kon eigenlijk nauwelijks iets herleiden tot traditie versus vrijheid. Hoe zit dat?
Kijk, het is heel duidelijk. Maarten is een self-made man. Hij is maar heel kort bij Durkheim geweest. En op een gegeven moment had Durkheim tegen hem gezegd, joh, ga maar lesgeven. Dat is een beetje anders bij mij. Ik ben bij Maarten als leerling geweest. Dus hij is eigenlijk een leraar van me. Ik heb uiteindelijk vanaf 83 bij Gempo Rossi geweest, ja. Dat is natuurlijk toch iets anders dan dat je na een paar weken bij iemand in de leer bent en die zegt van, joh, ga maar lesgeven en bekijk het maar. Dat is ook de bewonderenswaardige kant aan Maarten, dat hij helemaal los van een traditie, los van een school, al die jaren dit zo gedaan heeft. Want daar is wel moed voor nodig. Er staat geen school achter je, ja. Dus je bent puur individueel verantwoordelijk voor wat je doet en wat je zegt. Ik ben dat ook wel, maar er zit mij wel een schooltje achter. En hoe? Tegelijkertijd is het ook leuk als je zegt van, ja, Maarten ging zijn eigen weg en ik ging een traditionele weg, alsof ik niet mijn weg ging. Snap je? Dus die tegenstelling is ook een beetje.
Beetje een schijntegenstelling.
Het is ook een beetje een schijntegenstelling. Maar het is ook een tegenstelling, ja, die ons toch heel verschillend in dit vak doet staan.
Maar u bent het ook heel erg eens over fundamentele zaken.
Uiteraard. Het zou raar zijn als we dat niet zouden zijn. Elke leraar die staat op dit gebied onwetend. Je kan eigenlijk alleen maar zeggen, ja kijk, zo heb ik het ervaren. En er zijn dingen, daar kan je van mening van verschillen. Maar Maarten is niet zo'n zen-man, hè. En je moet niet zoveel hebben van die koanstudie. Niet veel chassins. Niet van die lange periodes zoals ik dat heb meegemaakt.
Maar daar heeft u zelf nu ook uw twijfels bij, begrijp ik.
Ja, ik word met de dag luier.
Ja, discipline is naar mijn gevoel goed als ze zich vanzelf voordoet en niet als je je gaat voornemen. Want op het moment dat je je voorneemt, is het al kunstmatig. Dan moet je eraf blijven.
Dus geen ascese?
Nee, geen ascese. Ja, ik heb het van Nico ook al meegemaakt, maar hij sjoemelde ook, hoor. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Want ik dacht, ja jongen, dat ben je echt. Dus
wat deed hij dan?
Hij rookte dus een saffie, zoals hij dat zei, bovenop zolder. Dan was hij helemaal vrij en dan voelde hij zich lekker. En als hij beneden was, dan was hij echt een zenleraar. En dan moest hij zich dus aan bepaalde dingen houden. En dat vond ik heel knap, dat hij dat toch allebei heel goed deed. Want als hij beneden was en hij had die stok in zijn hand, die eigenlijk aangaf waar hij mee bezig was, dan was hij dat ook helemaal. En dat vond ik erg leuk.
Koans, daar bent u ook nogal kritisch over.
Ja, een koan is een opgave die ergens staat en die moet je dan oplossen. En ik vind eigenlijk die koan, die doet zich vanzelf in je leven voor. Als die zich vanzelf voordoet, prima, dan ga je eraan staan. Of het lukt of niet lukt, dat weet je niet. Maar je probeert het.
Hoe belangrijk is het voorleven voor u?
Als het vanzelf komt, is het prima. Als je het voorneemt, dan is het niet prima.
Dus bij u is alles spontaan eigenlijk?
Ja, in zekere zin is dat zo. En dat komt ook door mijn groot worden in Indonesië. Waar ik zag dat je eigenlijk niks in te brengen had. Het enige wat je kon doen is de opgave die zich voordeed, dat je die zo goed mogelijk deed. En als je het niet kon, nou ja, dan kon je het niet.
En wat voor opgave gaat het dan over?
Nou, dat was dus daar aan de rand van het oerwoud. Elke beweging die ze in de omgeving plaats heeft zien en daar adequaat op reageren. Van een oude tuinman heb ik daar les in gehad. Die kon dus bepaalde dingen laten bewegen. En ik zag dus niet dat hij dat deed. En die maakte dus dat ik heel vanzelf alert werd. Want hij zei, ja, nu doe ik het wel. Maar het kan ook echt een dier zijn. Een slang of een luipaard of een panter. En dan is het helemaal geen kwestie meer van, doe je het of doe je het niet, dan moet je het doen.
Dus u heeft uw aandachtstraining eigenlijk van kinds af aan gehad en dan echt gericht op overleven?
Ja, dat klopt, ja.
Laat ik zeggen, je wilt verlichting bereiken, hè? Stel dat. Ja. Dan is het volgende van, oké, wat zou ik ervoor kunnen doen? Want je kan wel wat doen, maar je kan zeker niet alles doen. Verlichting kun je niet afdwingen. Nou, en dan is het een kwestie van, wat kom je op je pad tegen, waarvan je zegt, goh, dat wil ik wel op deze manier beoefenen. En dan is zitten, wat mij betreft, is een prachtige beoefening. Wat je, en ik denk dat het daar een beetje in zit, dat als het goed gaat, en dat moet je ook nog maar afwachten, dat je wat meer ontvankelijk, meer gevoelig voor wat er nou eigenlijk in je omgeving en in jezelf aan de gang is. En dat is de bijdrage tot mogelijk ervaringen, ervaringjes, grote, kleine, van verlichting. Dus zazen, dat is niet meer dan een voorbeeld van een klein beetje wat we doen kunnen.
Ja, ja, ja. Kun je het ook op de fiets?
Ongetwijfeld. Mijn leraar, Genpo Rossi, die zei, ik zou het jullie kunnen leren met zwemmen. Hij was een sportfiguur. Dan moet je hele idee, sport moet je eraf halen. Ik zou geen manier weten die niet in zichzelf de mogelijkheid heeft tot verlichting. Het is niet zozeer de manier, de methode. De vraag is veel meer met welke toewijding.
Gaat het dan om aandacht?
Ja.
Thich Nhat Hanh.
Ja, ja, ja.
Weet je, alles is aandacht.
Ja, ja, alle boeddhistische scholen en anderen zijn het daarover eens van. Wat je kan leren, dat is aandacht.
Maar daar hoef je dus niet voor te gaan zitten.
Nee, Thich Nhat Hanh die zegt zelf, zitten dat is moeilijk, ja. Lopen kan iedereen, dus die gaat lopen. Ik heb een hekel aan lopen, dus zeg ik van, laten we maar gaan zitten.
Ja. Heeft niks met de school te maken of zo?
Nee, ja natuurlijk, weet je wel uit welke school kom je. Maar je bent ook lid van die school, van die traditie, omdat je dat...
Omdat je goed kunt zitten.
Ja, en ik ben ook een echte zitter. Ja. Je moet dat gevoel hebben van, nou het is wel moeilijk, maar dat wil ik graag. En dan ga je zitten. Maar als je zegt, ja, ik loop liever. Nou, ga naar Thich Nhat Hanh en die leert je lopen. Ja.
Wil je althans in dit leven verder komen dan eten, drinken, slapen en vrolijk zijn, dan zul je iets moeten doen.
Dat is Maarten?
Ja. Mediteren wordt dan aanbevolen omdat dat 2500 jaar geleden blijkbaar werkte en door heel veel mensen daarna is overgenomen. Dat is dus de traditie.
Ja,
ja zegt u dan. Terwijl u zich beide realiseert dat dat toch niet een heel sterk argument is.
Maar op dit gebied zijn geen sterke argumenten.
De traditie is dus misschien wel juist een van die gestolde ideeën die weg kunnen, hè? En ja. Ook het zitten.
Ja, oh ja. Ik denk het wel eens. Over een jaar of 50, stel, hè, dan zijn er boeddhisten en die zeggen, weet je wat ze 50 jaar geleden, die gingen op een kussen zitten. Hè? Die idioot.
Maar Maarten Houtman is ook een echte zitter. Die heeft het volgende argument dan. Het is de eigen ervaring die werkt. Hè? Dus het lichaam zelf, zegt het, de fysiologie.
Ja, dat zitten is natuurlijk niet zomaar uitgevonden. Er zit lange ervaring achter. Dat door het zitten in het lichaam iets teweeg gebracht wordt wat bevrijdend werkt. En dan niet met garantie, want dat moet je er ook nog meteen bij vertellen. Zo heb ik het ook van de allereerste leraren gehoord hier in het Westen. Die zei, kijk, waar we mee beginnen, we gaan zitten op een kussen. Dus hou nou even je mond. Al die vragen die je hebt, laat nou eens even zitten. Letterlijk, hè. En ga nou zitten op een kussen. En dat zeg ik eigenlijk ook nog. Er zijn altijd mensen die me graag privé willen spreken. Hè? Dan zeg ik, nee, eerst een introductiecursus aan Zen. En dan praten we verder. En dat is ook een pedagogische manier. Leer is wat het betekent om echt tot jezelf te komen. Om dat te ontdekken. Leer is wat het is om je blik naar binnen te werpen. En daarna gaan we praten. Ga nou eerst eens leren zitten. Oké, dat is de Zen-traditie. Je hebt ook scholen die gaan wat anders doen. Die zeggen namo Amida Butsu. 100.000 keer per dag. Ik zou niet weten waarom.
Om Yoho Rengekyo.
Ja, dat is van de Lotus Sutra.
Van de Soka Gakkai.
Soka Gakkai, ja. En dat is dus niet slechter, niet minder. Het is anders. Dat is alles. Maar die titel of die naam van Boeddha zou je met dezelfde toewijding moeten leren zingen. Ja, als je toegewijd moet leren zitten op het kussen. Die toewijding is beslissend. Het zitten is even, het kan bijna niet anders, is even mysterieus als het leven. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik weet hoe het werkt. Ik weet dat het werkt. Ik kan niet eens uitleggen wat het dan weer precies is. Dat niet weten is de toegangspoort tot het geestelijk pad. Zolang je denkt het te weten, kan je het schudden. Er is een mooi gezegde. Op dit gebied heeft zelfs een leraar van 1500 monniken niets te vertellen. Dit is gebaseerd op niet weten wat er daarna komt. Dit niet weten is ook niet dramatisch. Dit is een helder niet weten wat bevrijdend is. En daar komt de hele leer vandaan. Daar komt de hele beoefening vandaan, van dit niet weten.
Op pagina 141 staat voor mij de hamvraag en hij gaat zo. Kan iemand zich in een min of meer welvarende en geordende samenleving bewust worden van zijn afgescheiden staat? En is daar een training voor?
Er is geen training voor, nee. Want elke training is opzettelijk, uit de aard van de zaak. Je moet je ervoor gaan zitten, afijn, enzovoort. En alles wat je dus met voorbedachte raden doet, is onwerkelijk.
Dus de hele Zen kan overboord?
Ja, eigenlijk wel.
Daarbij zegt Nico Tiedeman dat hij het makkelijker heeft dan u, want hij heeft die training en u heeft dat niet. U heeft een rotklus, want u moet uw leerlingen voortdurend voorhouden wat er in de wereld gebeurt en hoe dat samenhangt met de manier waarop ieder van ons leeft.
Ja.
Is dat nou de eigenlijke keuze tussen traditie en vrijheid?
Ja. Dat is het wel. Ik kan niet anders dan zoals ik gemaakt ben. En dan kom je tot deze conclusie. Terwijl ik die van Nico absoluut niet afwijs. En nou ja, dat is zijn manier waarop hij de dingen ziet. En zoals hij die probeert op te lossen. Dus wat dat betreft is er geen verschil tussen ons beiden. Alleen, ja, de een doet het zus en de ander doet het zo. Dat is het.
Geen meester, geen leerling, gesprekken over het hart van meditatie, is verschenen bij uitgeverij Asoka. En dan nu de maandelijkse column van Lam Go. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
De spannende periode van de verkiezingscampagne en debatten is net voorbij. Nu weet iedereen welke partijen met welke programma's de gelukkige winnaars op de teleurgestelde verliezers zijn. Hoewel Nederland erg verdeeld is, koester ik, net zoals ieder betrokken burger, de hoop op een vruchtbare samenwerking van de partij om een daadkrachtige regering te vormen. Links of rechts maakt mij niet erg veel uit. Zolang de politici het landsbelang en een rechtvaardig samenleving dienen. Wij wonen toch in een democratisch rechtsstaat. Voor veel mensen lijkt de democratie zo vanzelfsprekend te zijn dat ze de democratie misschien minder waarderen dan ik bijvoorbeeld. Volgens mij kan men de parlementaire democratie pas echt waarderen wanneer men ooit in een eenpartijstaat heeft gewoond. Want vrije verkiezingen bestaan niet in een eenpartijstaat. Mensen in zo'n land kennen daardoor het gevoel van verkiezingskoorts helemaal niet, terwijl iedereen van de bevolking ironisch genoeg wel naar de stembus gaat. Simpel omdat dit streng verplicht is. Ik waardeer niet alleen de verkiezingskoorts, maar ook de voetbalkoorts op dit moment. Het verschil tussen de verkiezingen en voetbal is dat Nederland met de verkiezing verdeeld is, maar met voetbal weer herenigd is. De oranje gekheid brengt mensen gelukkig weer bij elkaar. De allochtonen en of de islamangsten wordt bij sommige mensen even naar de achtergrond geschoven. Voor mij is het misschien gemakkelijk gezegd, ook omdat mijn land van herkomst mijn voorkeur niet dwars kan zitten. Het Vietnamese voetbalteam is nog onvoldoende gekwalificeerd om aan het WK deel te nemen. Verder denk ik dat ik niet achter het Vietnamese elftal zal staan, zolang de communistische vlag symbool voor het team is. Tot nu toe word ik altijd door mijn familieleden uit de VS en ook uit Vietnam geïdentificeerd met het Nederlands elftal. Mijn familie leeft mee met mijn voetbalteam bij elke wedstrijd waaraan Nederland meedoet. Sommige mensen mailen of bellen zelf om hun genoegen met mij te delen nadat Nederland een wedstrijd heeft gewonnen. Ze weten alleen niet dat ik geen voetbalfan ben.
Lam Go was dat. Wilt u zijn column nog eens nalezen? Kijk dan op onze website bij de uitzending van vandaag. In de maanden juli en augustus zijn onze columnisten met vakantie. En op zaterdag 4 september is de beurt aan Ananda Olande. Vorig jaar verscheen het boekje Wat de wereld nodig heeft, een boeddhistische visie op het behoud van de aarde. Het is geschreven door de Vietnamese zenleraar Thich Nhat Hanh. Eveline Beumkes, die al tientallen jaren leerling is van Thich Nhat Hanh, vertelt aan Jeanette Werkhoven wat voor haar zo bijzonder is aan dit boek.
Nou, dit is een thema wat me enorm raakt. Het is de reden dat ik eigenlijk op zoek ben gegaan, omdat ik al vanaf dat ik 18 ben, toen kwam er een boekje uit, Dode Lente. En toen ben ik zo geschrokken en bang geworden voor de toekomst. En die angst die heeft aldoor als een zwarte wolk over me heen gehangen. En toen ben ik erg op zoek gegaan en uiteindelijk Thich Nhat Hanh tegengekomen. En ik zag dat hij zijn angst overwonnen had. Dat er een weg is uit de angst. En dat is de reden dat ik op dit pad ben gekomen van de mindfulness. Wat er in dit boekje staat, omdat ik al lang mee bezig ben, heb ik hem al heel veel dingen horen zeggen, maar er staat iets in wat nieuw is voor mij. En dat is dat we onder ogen moeten zien dat aan alles een einde komt. Ook aan onze beschaving. En dat we pas wat kunnen doen voor de aarde als we dat inzien en daar vrede mee vinden.
Maar hij geeft ook aan hoe we juist moeten zorgen voor de aarde. En tegelijkertijd is dat een soort paradox. Want je zou dan ook kunnen zeggen, nou ja, wat maakt het dan uit als er toch een eind aan komt?
Ik heb me dat ook afgevraagd. Waar dient het allemaal voor als we toch kapot gaan? En het inzicht wat bij mij naar boven kwam was, als iemand die me dierbaar is heel erg ziek is en het is duidelijk dat het einde in zicht is, dan zeg ik toch ook niet, nou, het heeft toch geen zin meer, ik ga niet meer voor je zorgen. Ik hou van de aarde en ja, het is vanuit liefde voor de aarde dat ik doe wat goed is voor de aarde.
Welke adviezen geeft Thich Nhat Hanh hiervoor?
En nou, wat er uitspringt in het boekje, vind ik, is om ons bewust te zijn van de manier waarop wij ons dagelijks leven leiden, hoe dat alleszins verband houdt met hoe het gesteld is met de aarde. Met name wat we consumeren. Overconsumptie, we nemen veel te veel, waardoor voor de toekomst er geen reserves meer zijn. We putten de aarde helemaal uit, we eten hem eigenlijk op. Hij raadt dus in de eerste plaats aan om met aandacht te consumeren. En consumeren in ruime zin. Je kunt denken aan eten. Dus wat zullen we vandaag eens eten, staat er letterlijk in het boekje. Dat is niet zomaar een vraag. Want met wat we op tafel zetten, dragen we of bij aan het welzijn van de aarde, of we dragen bij aan het verder vernietigen van de aarde. Vlees bijvoorbeeld. Voor de productie van vlees is enorm veel graan nodig en zijn weiden nodig. En daarvoor worden de bossen, die ons juist kunnen helpen tegen de broeikasgassen om ze om te zetten, die worden gekapt. Miljoenen vierkante meters bossen worden gekapt. En dat komt omdat wij vlees eten. En uiteraard, als wij stoppen met vlees eten, dan is er ook geen reden meer om vlees te produceren. Dus in die zin zijn wij ook mede verantwoordelijk. En dus met keuze van wat zet ik op tafel, dat is één ding waarbij je rekening kunt houden. Hoe is het tot stand gekomen, de productie van wat ik eet? Wat is er voor nodig geweest? Ik noem vlees als voorbeeld, maar je kunt natuurlijk ook aan vele andere dingen denken. Bijvoorbeeld gifstoffen waarmee dingen bespoten zijn. Dat draagt natuurlijk ook bij aan de vernietiging van de aarde. Maar er zijn verschillende soorten voeding. Ik had het al over consumeren in ruime zin. Er is een sutra over de vier soorten voeding. En het eerste soort is eetbaar voedsel. Maar de tweede is ook heel belangrijk. En dat zijn zintuigelijke indrukken. Waar voed ik me mee? En voedt het me echt? Of schaadt het me? Dus wat lees ik? En waar kijk ik naar op de televisie? Waar spreek ik over met mensen? Draagt het bij tot mijn welzijn en tot het welzijn van anderen? Het consumeren dat we doen, dat brengt hij ook in verband met het willen verdringen van hoe we ons voelen. Als we ons onrustig voelen, angstig, we zijn boos, we lopen rond met wrok of met machteloosheid, dan hebben we in het algemeen niet geleerd om in aandacht bij die gevoelens te zijn, zodat ze kunnen transformeren. Maar wat we meestal proberen is om ze te vermijden door te gaan winkelen of door de ijskast open te doen en nog eens iets lekkers eruit te halen. Dus dat het omgaan met gevoelens zo belangrijk is, zodat we vrede in onszelf kunnen creëren, omdat die vrede zo essentieel is om de situatie aan te kunnen. Als we handelen vanuit onvrede, ook handelen voor het behoud van de aarde, maar we doen het vanuit boosheid of vanuit angst, dan hebben we onvoldoende kracht, zegt hij, om de situatie op de lange duur aan te kunnen. Innerlijke vrede, dat is de basis om juist te kunnen handelen en te kunnen blijven handelen in moeilijke situaties. Het zien van wat er gaande is, ook van wat er in ons omgaat aan gevoelens, dat is de weg waardoor je pijn kunt transformeren, zodat er vrede kan komen. Het De derde bron van dingen die we consumeren is waar we door worden aangedreven. Intentie. Wat is de motor achter ons gedrag? Willen we beroemd worden? Willen we rijk worden? Willen we eindelijk erkenning krijgen? Of willen we handelen vanuit mededogen? Omdat we begaan zijn met onze eigen pijn en met het lijden van anderen. Dus wat drijft ons in het leven om te handelen?
Ja, dat vond ik ook wel heel interessant dat hij dat als voeding noemt.
Maar dat is ook zo, dat is de zin van je leven. En als die niet op de juiste pilaar gebouwd is, dan ondergraaf je jezelf. Want daar haal je je kracht uit. Denk maar aan de concentratiekampen. Mensen die voor zichzelf een zin konden creëren. Bijvoorbeeld, ik leef nog omdat ik mijn vrouw wil zien na de oorlog, of om andere mensen te helpen. Die blijken te beschikken over onvoorstelbare energie. Dan gaat de energie niet op. Maar als je handelt omdat je rijk wil worden, of omdat je erkenning wilt hebben, en het zit tegen, krijg je wrok. En het blokkeert. Maar als je handelt vanuit mededogen, dan krijg je steeds meer energie.
Dan is er nog een vierde vorm van voeding, hè, van consumeren.
Ja, bewustzijn. Zowel het bewuste deel van het bewustzijn als het deel wat eronder ligt. En daar stond ook iets bij wat me opviel. Een groot deel van ons lijden komt ook van vroeger, van vorige generaties. Dat hebben we doorgekregen. En er is ook lijden van alle andere schepselen op aarde, dat ook deel uitmaakt van ons lijden op dit moment. En hij schrijft: als we zien dat ons lijden niet zo persoonsgebonden is als we geneigd zijn om te denken, dat dat heel verzachtend kan werken en kan helpen om het mee kan helpen. Het is natuurlijk niet het enige, maar om het lijden te transformeren.
Het boekje Wat de wereld nodig heeft van Thich Nhat Hanh staat vol met ongelooflijk interessante wetenswaardigheden en adviezen. Een belangrijk aspect ervan is ook, dat zijn de oefeningen. Hè? Dat we oefeningen kunnen doen om onszelf meer open te stellen voor wat er is.
Inderdaad. En dan denk ik in de eerste plaats aan wat we tegenwoordig noemen de 5 aandachtsoefeningen. Hij heeft daar eerder een boek over geschreven en de titel is tekenend: For a Future to be Possible. Mindfulness is tegenwoordig een woord wat iedereen kent. En hoe breng je dat nou van moment tot moment in de praktijk? En daar gaan de 5 aandachtsoefeningen over. Het zijn oefeningen, richtlijnen. De eerste oefening gaat over geweldloosheid. Ik vind dat zelf respect voor het leven. En de laatste oefening gaat over bewust consumeren.
Ja, er staan nog andere oefeningen in het boek.
Ja, oefeningen om dagelijks de confrontatie aan te gaan met je angst. Thich Nhat Hanh zegt dat we moeten accepteren dat elke beschaving eindig is, ook onze beschaving. Maar dat betekent natuurlijk in de eerste plaats dat we vrede moeten vinden met het feit dat we zelf eindig zijn. En in het boeddhisme heb je oefeningen, dat zijn de 5 overdenkingen, die helpen om onze angst onder ogen te zien. Angst om oud te worden, om ziek te worden, om dood te gaan, om alles achter te moeten laten, onze bezittingen en de mensen die ons dierbaar zijn. En de laatste overdenking is het besef dat ik alleen in mijn handelingen voortleef.
Ja, wat ik nog tot slot wil vragen. Ja, veel mensen voelen zich overweldigd als ze de problematiek in de wereld onder ogen zien. Ze weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Heeft u daar ook iets over te zeggen?
Ja, ik zou bijna het allerbelangrijkste vergeten. Namelijk, het is het inzicht in het besef dat alles met alles verbonden is. En Thich Nhat Hanh heeft daar een heel mooi woord voor gevonden. Inter zijn. Wij zijn niet, we bestaan niet op onszelf, maar alles is met alles verbonden. Inter zijn, dat is het inzicht wat ons vrede kan geven. Want we bestaan op dit moment samen met al het andere. En ook als dit lichaam ophoudt te bestaan, dan blijven we toch voortbestaan, wat ik eerder zei, hè, in onze handelingen. En het is het leven in aandacht, het bewust steeds maar herkennen van de vergankelijkheid van alles. En dat er niets is wat een entiteit op zich is. En dat kun je op ieder moment oefenen om daarnaar te kijken. En daardoor kan het inzicht in de verbondenheid van alles zich steeds verder verdiepen. En dat is wat helpt om mijn angst te verzachten.
Wat de wereld nodig heeft, een boeddhistische visie op het behoud van de aarde, is verschenen bij uitgeverij Ten Haven. En een link naar meer informatie over de retraites met Thich Nhat Hanh vindt u op onze website. De monnik King Zero was een van de leiders van de Safranenrevolutie in Birma 3 jaar geleden. Hij is ook een van de oprichters van The Best Friend, een organisatie die zich bezighoudt met onderwijs- en hulpprojecten in Birma en voor Burmeese vluchtelingen in Thailand. Fred Gales bezocht King Zero in zijn Thaise ballingsoord Mae Sot en vroeg hem hoe hij aan zijn bijnaam kwam.
King Zero is mijn right hand name. Yeah? Choose this name, yeah? Because in our country never have a good leader. But when the people see my penny, okay, I had to try to get good leader.
Ik heb King Zero als pseudoniem gekozen omdat mijn land nog nooit een goede leider heeft gehad. Ik hoop dat mensen zich bij het horen van mijn bijnaam realiseren hoe belangrijk het is om goede leiders te kiezen. Tijdens de volksopstand van 1988 zat ik nog op een openbare school en toen die door het militaire regime werd gesloten, zei mijn vader tegen mij: ik wil dat jij een goede opleiding krijgt en omdat alle scholen nu dicht zijn, kun je beter naar de kloosterschool gaan. Ik was het daarmee eens en werd eerst novice en later monnik. In het begin leerde ik vooral Pali, dus als kind wist ik weinig over de situatie in ons land. Later had ik een leraar die altijd naar de BBC en The Voice of America luisterde en van hem leerde ik dat het politieke systeem in ons land niet deugde. Ik nam me voor dat ik als volwassene zou moeten proberen het systeem in ons land te veranderen. Ik heb toen heel hard gestudeerd en ben van klooster naar klooster getrokken om meer onderricht te krijgen. Daarna ben ik begonnen met het geven van Dhamma-lessen. Nu zijn er oudere monniken die vinden dat het geven van Dhamma-onderricht geen goede zaak is. Volgens hen zijn de problemen die mensen in dit leven ondervinden het gevolg van slecht karma. En het enige wat je ertegen kunt doen is het brengen van offers om daardoor een beter volgend leven te krijgen. Ik ben het daar niet mee eens. In mijn lessen legde ik uit dat het heden belangrijk is en dat je moet proberen om nu te worden wie je wilt zijn. Verder sprak ik over de slechte situatie in ons land en over de noodzaak om die te veranderen.
So I preach about teaching and explain about also our country situation. And then in 1999, in Yangon State Sassana University, I organized a lot of monk.
In 1999 pleitte ik aan de Boeddhistische Universiteit van Yangon voor het oprichten van bibliotheken in het hele land, om de mensen meer toegang tot informatie te verschaffen. Er zijn nauwelijks bibliotheken in Birma, omdat het regime zich daar niet mee bezighoudt. Ik slaagde erin een groep monniken bij elkaar te brengen. Vervolgens openden we een bibliotheek en een taalschool aan de universiteit die veel studenten trok. In 2000 ging ik naar het huis van Aung San Suu Kyi, maar de soldaten wilden me niet doorlaten. Toen ik weer terugkwam bij de universiteit, kreeg ik te horen dat het bestuur vanwege mijn politieke activiteiten niet langer kon toestaan dat ik daar een bibliotheek runde. Men was bang dat anders de universiteit gesloten zou worden. Dus moest ik de bibliotheek opheffen. Ik ben toen teruggegaan naar mijn dorp en heb daar een bibliotheek geopend. Vervolgens ben ik naar Mandalay gegaan en heb ook daar een bibliotheek gesticht. Alles bij elkaar heb ik in het hele land 12 bibliotheken en taalscholen opgericht.
En in Myanmar, I can open a 12 library, yeah? So also language school also. So underground, I'm also doing in politics. I gave a lot of political book, a lot of paper. I wrote.
In die tijd was ik ook ondergronds politiek actief. Ik heb veel artikelen en gedichten geschreven en overal stickers geplakt. In 2007 had mijn vriend, de monnik Ashin Sopaka, een vredesmars gehouden van Bengalen in India naar Mae Sot. En hij wilde mij spreken. Dus toen ben ik in het geheim hierheen gekomen om hem te ontmoeten. We hebben besproken wat we zouden moeten doen en besloten om metta, dat is liefdevolle vriendelijkheid, als actiemiddel te gebruiken. Begin september hielden de monniken in de stad Pakokku een vredesmars, maar ze werden gearresteerd en mishandeld. Ik heb toen een manifest geschreven waarin van het militaire regime excuses werden geëist voor deze wandaad, op straffen van een algemene boycott. En daar was ook een deadline aan verbonden, 17 september. Het regime heeft zich nooit verontschuldigd en dus zijn we op 18 september begonnen met vreedzame demonstraties. Elke dag sloten zich meer monniken en mensen bij ons aan. Maar op de 26e begonnen de militairen te schieten en 's nachts kwamen ze naar de kloosters waar veel monniken werden gearresteerd of zelfs vermoord. Op de 28e kwam mijn broer me 's avonds opzoeken met een boodschap van mijn moeder. Hij zei, de militairen zijn nu overal en binnenkort zullen ze ook hier binnenvallen en dan word je gearresteerd. Als je vrij bent kun je meer doen, dus je moet nu ergens anders heen gaan. Daarop heb ik de stad verlaten en me 2 maanden lang op het platteland verborgen gehouden. Daarna ben ik teruggegaan naar Yangon en heb via internet contact gelegd met andere leden van de oppositie. Ik heb in het geheim veel rondgereisd en veel politieke leiders van verschillende generaties ontmoet om informatie uit te wisselen en om het verzet nieuw leven in te blazen.
I share a lot of VCD, paper, book and I also I teach them how to do. And then 2008 October 2nd, a student was caught by the military, and he knew about me very well. They torture a lot.
In oktober 2008 werd een student opgepakt die mij goed kende. Ze hebben hem langdurig gemarteld en ik hoorde vervolgens van vrienden dat het regime mijn bijnaam, mijn echte naam en mijn schuilplaats kende en dat de politie me daar opwachtte om me te arresteren. Via via wist mijn broer me te bereiken. Hij zei dat ze hem zouden oppakken als ik mezelf niet zou aangeven. Toen ben ik 's nachts naar mijn familie gegaan en heb tegen mijn moeder gezegd, deze zaak gaat over mij en niet over jullie. Als jullie niet tegen de druk kunnen, dan laat ik me arresteren. Maar zij zei tegen mij, als je gearresteerd wordt kun je niets meer voor het land doen. Je bent een belangrijk persoon, dus je moet weggaan. Wij kunnen de politie wel aan. Toen heb ik besloten om hierheen te komen. Ik heb burgerkleren aangetrokken en met een geleed identiteitsbewijs ben ik op 21 oktober 2008 in Thailand aangekomen.
So at the time I changed my clothes. This road I borrowed ID card and then so October 21st 2008 I arrived here.
So the best friend you started already in Burma, eh?
Yeah.
And now you're active also here in Meisot. And what are you doing here in Meisot?
Arriving here, I decided to open library here also, yeah? Now we can open a library also in Chiang Mai.
Na mijn aankomst besloot ik ook hier een bibliotheek te openen. En er is er ook een in Chiang Mai. Ze zijn bedoeld voor Burmese vluchtelingen, maar natuurlijk ook voor ieder ander die kan lezen. We hebben boeken in het Engels, Burmees, Thai en Karen. Verder is er een mobiele computerklas. Vooral op zaterdag en zondag hebben we de beschikking over veel computers en dan gaan we naar de fabrieken om daar computerles aan te bieden. We zijn ook bezig om een mobiele bibliotheek op te zetten. De fabrieksarbeiders kunnen moeilijk hierheen komen omdat ze geen identiteitskaart hebben en ten alle tijde opgepakt kunnen worden en dan geld moeten betalen aan de Thaise politie. Maar ze willen wel lezen, dus willen we hen met een mobiele bibliotheek bedienen. Op het ogenblik zijn we bezig om boeken in te zamelen en te bekijken hoe we die mobiele bibliotheek kunnen opzetten. We hebben ook een mobiel gezondheidscentrum voor gastarbeiders, want ze hebben geen toegang tot medicijnen of gezondheidszorg. Dus van tijd tot tijd kopen of krijgen we medicijnen, huren een dokter in en gaan dan samen naar de fabrieken om medicijnen uit te delen. Ik heb ook veel boeken naar het NUPO vluchtelingenkamp gestuurd en daar een bibliotheek opgezet. En dan geef ik ook nog Dhamma-lessen in de gevangenis van Meisot. Veel gevangenen vragen om boeken in het Birmees, omdat ze geen Thai kunnen lezen. Dus heb ik er een aantal gekocht of als donatie ingezameld en daarheen gebracht.
Donator of Pami, a lot of Pami people are praying to that reason, and I also preach that reason.
And that's all because the refugee people or the people who came to work in Thailand, they don't have this ID card.
What they move in at the time where they meet the Thai police.
Als vluchtelingen of gastarbeiders door de Thaise politie worden aangehouden, dan moeten ze 300, 500 of 700 baht betalen. Dat komt neer op een weekloon. En als ze geen geld hebben, worden ze in de gevangenis gezet. Dat is een groot probleem, want een identiteitskaart is duur en dat kunnen ze zich meestal niet veroorloven. Bovendien moeten ze ook nog elk half jaar 5000 baht aan de politie betalen. En als je geen geld hebt, wat kun je dan doen? Dus de meeste mensen proberen de politie te ontlopen en verbergen zich als ze een agent zien aankomen. Voor mij ligt het iets anders. Omdat de Thai ook boeddhist zijn, respecteren ze monniken. Dus ik kan me vrij bewegen in deze regio. Wat dat betreft hebben monniken meer mogelijkheden om ergens naartoe te gaan.
Monk has chance to go.
And how you think what's going to happen in Burma in the future? Because we're going to get elections now there.
Now, our current situation is the very difficult time. Because of their constitution, they write only themselves. That constitution is not good.
De huidige situatie in Burma is erg precair. De militairen hebben eigenhandig een nieuwe grondwet opgesteld. De NRI doet niet mee aan de verkiezingen omdat hun leider Aung San Suu Kyi uitgesloten is van deelname. We zijn nu bezig om te kijken wat we eraan kunnen doen. Ik praat met veel monniken, studenten en leden van de NRI in Burma en zeg dan dat er maar één oplossing is. De monniken en de burgers moeten net als tijdens de Safranenrevolutie massaal de straat op. Als we dat niet doen, dan gaan wij het verliezen en zal het militair regime zegevieren. Zij hebben immers macht en geld. Veel mensen zijn bang en worden onder druk gezet om op ze te stemmen. Tijdens het referendum over de grondwet in 2008 was ik in Burma en ik weet heel goed hoe dat gaat. Stem je niet op ze, dan ga je de gevangenis in. En dat zullen ze deze keer zeker weer doen. Dus we moeten het nog een keer proberen. In 2007 kwamen in het hele land de mensen de straat op te demonstreren. Dat moeten we opnieuw proberen en deze keer moeten we winnen. Alleen weet ik nog niet wanneer we daartoe in staat zijn.
In this time we must win. So we were trying to do like it. But we don't know when we can do it.
But do you still have possibility to contact people inside Burma?
Yes, I contact. And an email, and a phone, and then a lot of Mac and a lot of students came to here.
Via de mail en de telefoon heb ik contact met mensen in Burma. Ook komen veel monniken en andere mensen hier in het geheim naartoe. Ik help ze dan met wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld een computer of een kopieerapparaat. In Burma zijn de mensen erg arm en om te reizen, iets te organiseren of te overleggen met monniken en andere mensen is geld nodig. Ook daarbij bied ik hulp.
But they have money, so at the time I spoke in to go.
But you're not afraid of that the government sends spies to you?
Here have een military spy, I know. But I intend to the people, okay.
Ik weet dat ook hier spionnen zijn van het militair regime. Maar ik zeg tegen iedereen dat ik niet in de gevangenis wil leven, omdat ik dan mijn werk niet kan doen. Ik maak me er ook niet druk over dat ze me misschien zouden kunnen doodschieten. Ik ben bereid om mijn leven te offeren voor mijn land. En ik heb besloten dat het er niet toe doet of ik eventueel zou kunnen overlijden.
I don't want to stay because I cannot walk more. Only the even my dive or not, it is a matter. I decided. Thank you.
Was van Fred Gales. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande maandag begint in het Belgische Huy een seminar waar Jetsun Rinpoche onderricht zal geven over Dzogchen. Het programma, dat duurt tot 4 juli, heeft als titel De oorspronkelijke zuiverheid ontbloten. Plaats van handeling is Centrum Yeuntun Ling aan de promenade Saint-Jean-Lagnot en een link naar meer informatie vindt u op onze website. Op dinsdag geeft C. Rinpoche Gelek Namgyal in Amsterdam een inleiding over bewustzijnsoverdracht tijdens het stervensproces. Hij doet dat in Centrum De Roos aan de PC Hoofdstraat 184 en de aanvang is 19:30. Volgend weekend organiseert Jungdrun Bon in Amsterdam een retraite met Geshe Nyima Wangyal. Het motto luidt How to integrate the natural state in daily life. Het programma begint op zaterdag om 3:00 en eindigt zondag om 5:00. Zaterdagavond is er een concert door Gazom Lamo. De retraite vindt plaats in de Yoga Laboratory aan de Koningsstraat 36. Volgende week zondag organiseert Vorm en Leegte in samenwerking met de stichting Vrienden van het Boeddhisme in Amsterdam een symposium over boeddhisme en cultuur. Sprekers zijn Steven Batchelor, Paul van der Velde, Atushi Hayawaka en Damaketu. Het symposium vindt plaats in Centrum De Roos aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam en duurt van 11 tot 5:00. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Met bijdragen van Agnes Sommer, Jeanette Werkhoven en Fred Gales. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Tom Maas. Techniek Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook van gedachten wisselen met andere luisteraars. En telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035 677 1611. Bovendien is De Bos al een tijdje present op Facebook. We zijn er te vinden als Bos RTV, maar uiteraard ook via Boeddhistische Omroep. Zometeen na het nieuws wordt De Zevende Hemel voortgezet door Om. Dan gaat het over de prestatiedruk waaraan veel kinderen in de Hindoestaanse gemeenschap worden blootgesteld. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg zenpriester Brad Warner over zijn nieuwe boek Zen Wrapped in Karma, Dipped in Chocolate. Graag tot dan.